Ik ga denk ik er ook maar gewoon bij zitten. Dat voelt zo intimiderend. Het lijkt een thema te worden deze dienst. Ik wil vandaag een aantal lessen met jullie delen vanuit mijn persoonlijk herstel. En van het heel worden. En op het scherm zie je al de titel die ik daaraan heb gegeven. Ik hou van je en dat kan pijn doen. En voordat ik zelf mijn gedachten daarbij ga delen, wil ik je even gewoon een moment geven. Moet ik kijken of dit gaat doen? Ja. Dat je een moment voor jezelf neemt, even gewoon in de stilte, in de rust. Als je die woorden hoort, ik hou van je en dat kan pijn doen. Wat roept dat bij je op? Denk je, hey, dat herken ik direct, ik snap het intuïtief en voel ik dat wel aan? Of misschien denk je, wat is dit nou? Laat het gewoon even op je inwerken en dan ga ik zo van start. Ik hou van je en dat kan pijn doen. Ik moet het kan wel even die kant op wijzen. Maakt niet uit. Het derde seizoen van de talentenjacht Idols was op tv. En een van de kandidaten, Rafaela, die was aan de beurt. Het was 2005. En als 15-jarige jongen had ik niet zo heel veel met haar. Nu zou ik zeggen, het lukte me niet om met haar te verbinden. Die woorden had ik toen nog niet. Ik vond het gewoon stom. Maar deze avond zong zij een lied dat daarna op repeat zou komen te staan. Het was het lied Mijn Houten Hart van de Puma's. Ik weet niet wie het kent. Even handen. Het is, oh, ja, hij was al voorbij. Ik had dat nog nooit gehoord. Het was al een wat ouder lied. Maar het raakte me. Ik herkende iets van het gevoel. En ik begreep totaal nog niet waarom. Maar het lied zingt, mijn hart is niet van hout. Het is een geval, mijn hart is niet van steen. Een geval van zuiver hout. Het was het beste wat ik vinden kon toen iemand wegging met het goud. Mijn hart is van het hardste hout. Maar het buigt nog als het moet. Niet te ver. Rustig aan. Want ik weet nog niet echt wat het doet. Het kwam dus op repeat te staan. Ik spoel door naar 2014. Inmiddels 24 jaar. En ik was net verhuisd naar Amersfoort. Net binnengekomen in deze gemeente. En nog geen maand na die verhuizing kwam ik in een burn-out terecht. Of was het moment om de diagnose te stellen. Want dat was waarschijnlijk al een beetje gaande. Ik had net dus wel gelukkig de Vineyard gevonden. Een mooie plek waar ook zorg was, waar voor je werd gebeden, waar geloof was dat God in zo'n situatie kon ingrijpen. Dus ik wilde toch wel elke zondag er naartoe, ook al veel prikkels, zeker op de locatie waar we toen zaten. Maar tegelijkertijd, ja, ik heb een soort het liefdeverhouding. Ik hou van heel veel prikkels, maar ik moet ze ook wel kunnen verwerken, zeg maar. Ja. Maar goed, omdat die plek van zorg daar was, gebed daar was, was het wel iets waar ik wilde zijn. En zo was het dat ik op een zondag in oktober iemand naar voren kwam tijdens de aanbidding of na de aanbidding, die een beeld had van een groot blok, een soort rotsblok of ijsblok, waar een zwaard in werd gezet. En ik weet niet of dat beeld voor meer mensen was, of dat specifiek voor mij bedoeld was, maar hij kwam in ieder geval bij mij, raakte die. En met name omdat daarna dus ook nog een bijbeltekst werd gedeeld. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. En die tekst die kwam de hele week ongeveer terug in allerlei manieren. Weet je wel, zo'n dagelijks woord-app, dat soort dingen. Ik dacht, ja, dit is volgens mij een woord over wat God aan het doen is of gaat doen. En ik begreep het ook nog niet zo goed, maar ik vond het ook wel weer hoopvol. En ook heel spannend, want ja, als dat zwaard in mijn hart gaat, wat gaat er dan gebeuren? Want ergens had ik wel het gevoel, dit gaat over, ja, dit is een beeld van een mens of van een menshart. Voor mijn gevoel was dat de start van een soort nieuw hoofdstuk van mijn proces van heel worden. Daarvoor heb ik nu eigenlijk een beeld gekozen van een hart in ijs. Het is een levend hart, een mensenhart. Zou je kunnen zeggen, ja, het is gewoon een hartje, maar je snapt, het is een hart van vlees, zeg maar, zou je kunnen zeggen, qua beeld. Dus niet een hart van goud of van steen. Want ook op dat moment leefde ik al met Jezus. Was ik samen met Gods geest op zoek naar herstel. Dus als God, ja, wilde God zeggen dat mijn hart van steen was, zoals dat tegen het volk Israël werd gezegd door Ezechiël. Ik denk het niet. Dat was een profetie over, ja, eigenlijk een heel volk. En toch had ik het idee van, ja, volgens mij gaat het hier niet over een hart dat vervangen moet worden, maar een hart dat geheeld mag worden. Dus het is een hart dat leeft, maar wel nog bevroren is. En dat is ook hard. Dat is koud, dat is kil. En dat is niet echt fijn. Gisteren bezig met dit verhaal voorbereiden. En toen was dat eigenlijk nog een beetje een soort aarzeling van hoe zit dat nou? Maar kregen eigenlijk een soort aanvulling op het beeld van hey, dat zwaard wat in dit blok gezet werd. Dat was een zwaard wat verwarmt, dat opwarmt, dat vuur geeft. Dus dat me van binnenuit gaat helpen smelten. Want dat is geloof ik wat Gods liefde doet. Het laat je hart smelten. Als ik dus iets wil dat je iets onthoudt vandaag, Gods liefde doet je hart smelten. En dat is mooi, want het maakt je zachter, het maakt je warmer, het maakt je toegankelijker. Dat is prachtig. Het is hoopvol. Maar tegelijkertijd wacht het ook een nieuw probleem, want mijn hart was niet zonder reden bevroren. Want waarom bevriest een hart? Is dat vrij simpel. Als je hart verwond is, als een wond open ligt en het is te pijnlijk, nou, dan kun je een soort van zeggen, hey, we bevriezen het. Dan sluit je in ieder geval even af van de pijn. Het probleem was dus dat met dat Gods liefde mijn hart begon te smelten. Ook de pijn naar boven kwam. Dat ik ook in aanraking kwam met alles wat daar niet zonder reden bevroren was. De aansluiting op Gods zwaard van liefde, zijn levende woord, legde de waarheid bloot van de staat van mijn hart. Ik moest uit de ontkenning komen en mijn pijn onder ogen gaan zien. Opdat ik ook weer liefde kon gaan ontvangen. Nou, dat is tot nu toe een beetje een verhaal vol beeldspraak. Misschien voel je hem gelijk mee, maar ik dacht, ik maak ook even een zijstapje om gewoon even een soort beetje psycho-educatie erin te gooien. Vanuit ervaring, maar ik ben geen psycholoog of zo, dus het is een kort door de bocht uitleg. Wat gebeurt er met een mensenhart als je verwond raakt? Nou ja, je maakt bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis mee in je leven. Dat doet wat met je. En zo'n traumatische gebeurtenis, trauma klinkt gelijk heel groot. Het kan dus ook groot zijn. Je kan te maken hebben met misbruik, met een verlies van een ouder of van een zus of broer. Je kan te maken hebben met scheiding. Maar het kan ook iets kleins zijn. Gewoon één ruzie die heel veel indruk op je maakt. Of een moment van disconnectie. Een moment dat je zelf een gevallen bent. Misschien zelfs tot het punt dat je denkt dat je als klein kind de tafel omgooit en ervan schrikt. En denkt, help. En als er dan zorg is, als er dan steun is, dan is er niet zoveel aan de hand. Dan ben je redelijk snel weer oké. Maar wat gebeurt er als die behoefte aan liefde, aan troost, als daar niet voor gezorgd wordt, als het daar niet veilig voor is, dan ga je eigenlijk met een overlevingsmechanisme reageren op die situatie. Je reageert met een overlevingsmechanisme en je sluit je af van de emoties van je behoeften en je behoeften. Dat is een vorm van dissociëren. En misschien kennen jullie wel de trits vechten, vluchten en bevriezen. Nou ja, dat bevriezen, dat is niet alleen tijdelijk, maar dat is als er geen ontdooiing daarna komt, blijft dat eigenlijk. En blijf je dus op dat punt, op die situatie, blijft er een stukje kou of een stukje bevriezing dus. Dus ik hoop dat dat een beetje een duidelijke uitleg is. En, dan ga ik namelijk terug naar mijn tiende jaren. Want ik had dat lied dus wel. En ik voelde ook wel dat het wat deed. En er waren verder ook, zoals Jaap ook al zei, je ziet soms symptomen van dat je hart verwond is. Maar je hebt nog niet door wat precies de wond is. Of waar de pijn vandaan komt. Omdat het nog bevroren was. En ik zie mezelf dus nog zitten bij alle jeugddiensten die er toen waren. Bij Baan 7, Jeugdkerk Reloaded, bij Opwekking. En dan zat ik in de zaal als tienertje en dan hoopte ik dat de spreker een woord voor mij had. En dat hij mij zou zien en dat Gods liefde zou doorbreken en dat ik Gods liefde ook echt zou voelen. Maar dat gebeurde nooit. Dat voelen, dat kon ik eigenlijk helemaal niet. En ik wist wel dat God van me hield en ik kende God ook wel tot op zekere hoogte. En er was ook altijd wel een spankje hoop of een woord of een goede preek waar je iets uit ontving. Maar echt dat gevoel van, hey, ik ben geliefd en ik voel Gods liefde, dat kwam maar niet. En dat was waar ik zo behoefte aan had. Waarvan ik hoopte dat het ook al mijn symptomen direct zou oplossen. Dat ik in vrijheid zou kunnen staan. Pas nadat ik eigenlijk... ik denk een jaar of twee later, als 17-jarige, tegen God zei, oké, blijkbaar, ik heb eigenlijk een verwachting van hoe u het gaat doen. Hoe u mij moet gaan genezen of gaan helen. Maar ik geef dat dan nu, het mag op uw manier. En eigenlijk begon er toen iets heel moois te gebeuren. Ik kreeg niet direct die doorbraak van binnen en het gevoel van Gods liefde. Maar ik begon vrienden te krijgen. Ik kreeg hulp. Ik leerde Gods stem beter verstaan. En er kwam langzamerhand ik meer in verbinding. Totdat ik er klaar voor was om te gaan smelten. Dus eigenlijk ging God eerst de randvoorwaarden scheppen waarin het veilig genoeg was om te kunnen gaan smelten. Om dit proces aan te kunnen. Want zoals ik al zei, het was gewoon hevig verwond, mijn hart. En in de afgelopen jaren, tot en met vandaag, ben ik dus gesmolten en aan het smelten. Want dat gaat nog rustig door. En iedere keer komt er weer een nieuw laagje van mijn pijn vrij. Maar word ik ook zachter, ik word liefdevoller, ik word milder. En ik leer dat ik sterker word wanneer ik mijn pijn kan verduren. Wanneer ik er gewoon bij kan blijven en ook weet, hey, God is hierbij. En er niet voor wegvlucht. Of het snel probeer op te lossen. Ik ging het eerst altijd echt in mijn hoofd naar alle leugens langs die ik was gaan geloven. En dan moest ik dat verbreken. En dat zijn allemaal goede stappen in sommige processen. Maar ik deed ze echt heel erg geforceerd. En daar werd mijn hart ook niet echt beter van. En juist als ik dus die pijn kan toelaten, dan kan ik ook God daarin ontmoeten en zijn liefde gaan voelen, zijn warmte gaan voelen. En zonder verdroebelde blik naar hem kijken en op hem gaan lijken. En zoals ik al zei, dat is nog steeds een doorgaand proces, waarin ik tot de erkenning kom dat ik nog steeds soms sceptisch ben als God zegt, ik hou van je. Van de week nog belde iemand me en die zei, het klinkt een beetje cliché, maar als God, ik heb het idee dat God zegt, ik hou zielsveel van je. En wat is dan mijn reactie daarop? Nou, het eerste was gewoon, ga weg. En ik wil heel graag die liefde van God, maar ik wil ook, er was ook een soort tegenreactie. En daar ga ik dan over verder bidden. Heer, waarom lukt het me niet om dit te ontvangen? Of wat wilt u? Help me, want het lukt mij niet om dit te ontvangen. En toen had ik een herinnering aan een ruzie waarbij iemand dus, mijn moeder weggegaan was. Uit huis, gewoon heel boos, deur dichtgeslagen. En ze kwam wel weer terug. Maar als kind zat ik in de onzekerheid van, komt ze wel? Is de verbinding nu weg? Is het nu over? En ik had eigenlijk de herinnering van, of nu het inzicht van, oh, maar dit is eigenlijk hoe ik ook nu naar de Heilige Geest kijk. Die kan zomaar weggaan als ik iets zeg. Als ik tevoorschijn kom met wat ik wil, dan kan de Heilige Geest boos worden en weggaan. Zo kan het dus zijn dat ik dingen projecteer op God vanuit mijn jeugd, vanuit mijn opvoeding. En ontdek ik dus dat ik dingen vanuit mijn familie heb geprojecteerd op zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest. En ik mag dus ook tot de erkenning komen dat er voorbeelden in mijn leven zijn geweest die eigenlijk gewoon niet oké waren. En dat is ook wat dat tweesnijdende zwaard, dat geeft ook gewoon de waarheid over wat was nu recht en wat was onrecht. Dus God die zegt niet, je hebt zo'n tekst altijd over eer je vader en je moeder. Maar dat betekent niet dat je moet ontkennen wat daar niet oké was in hun verhouding tot jou. Dus ik mag erkennen wat het me heeft gekost. Ik mag erkennen wat ik daarin ben verloren. Maar ook dat ik nieuwe waarheid ontdek. Niet alleen meer in mijn hoofd, maar nu ook in mijn hart. Dat mijn hart dus ook daadwerkelijk meer durft te vertrouwen. Dat als iemand weggaat, dat diegene weer terugkomt bijvoorbeeld. Als het gaat over hechting. Dat God niet weggaat, dat God blijft. En dat ik daardoor dus ook eigenlijk nooit alleen ben. En dat is dus eigenlijk de kern van mijn boodschap. Dat Gods liefde je hart doet smelten, maar dat pijn kan doen. Het betekent niet, soms kan het gewoon letterlijk te heet zijn. Dat je ervan schrikt. Of dat, denk maar aan als een wond verzorgd wordt, dan wordt het aangeraakt en dat steekt. Zo kan het dus ook zijn met Gods liefde. En het kan dus ook echt gewoon spannend zijn om de Heilige Geest dan daarin toe te laten. En misschien vraag je dus wel af, de laatste tijd of langer in je leven, waarom je Gods liefde niet voelt. Of waarom je proces langzaam gaat. Maar ik zou je willen aanmoedigen om dat te zien als Gods zorg voor jou. Dat hij het op een zorgvuldige manier doet. Dat hij je niet te veel in één keer geeft. Dat hij je voorzichtig laat smelten en er voor je is als dat oplevert dat er wonden blootgelegd worden. Zodat je zachter wordt, dat je warmte mag leren ontvangen en niet direct afschrikt van de hitte van zijn vuur. Dus ik wil je uitnodigen om tegen God te zeggen, doe het maar op uw manier en leer mij u vertrouwen, terwijl u me langzaam maar zeker doet smelten. En als je dat ook wilt en aandurft, dan moet ik je aan om te gaan staan. Dan wil ik voor je bidden. En ook als je al langer met God onderweg bent en nog meer van zijn vuur verlangt, dan mag dat natuurlijk ook. Dan bid ik met je. Dus, van harte uitgenodigd. Heilige Geest, kom. Kom met uw aanwezigheid. Die onze harten verwarmt. Die ons helpt om weer te worden wie we zijn. Te worden zoals u ons gemaakt hebt, bedacht hebt. Dat er steeds meer van onze eigenheid zichtbaar mag worden wanneer we helen van momenten van pijn, van oordeel, van afwijzing. Van de angst voor verlies of voor verlating. Heer, ik wil u danken dat u God bent en dat u precies weet hoe een mens kan helen. En dank u wel dat u, Jezus, dit mogelijk hebt gemaakt. Dat u zelf door de pijn bent heen gegaan om ons daarin voor te gaan en ook naast ons te kunnen staan in onze pijn. Want u doet het niet zomaar weg. U geeft het erkenning en u brengt heling. U brengt herstel. En dat herstel bid ik over iedereen die dat wil ontvangen. Dat u uw weg gaat met hen in een proces dat op uw manier gaat. Dat u het leidt. Dat u ons helpt om onze beelden van hoe het zou moeten gaan, dat proces, dat we die kunnen loslaten. En aan u kunnen geven. En dat u ons gewoon... Nou, ik bid ook gewoon dat u, als we dat dan doen, dat u ook wel een soort, soms gewoon even al een soort preview geeft van wat er gaat komen. Zodat we ons op kunnen voorbereiden en het makkelijker is om u erin te vertrouwen. Ik bid u uw zegen over voor ieder van ons. Dat u onze harten smelt. En dat we, als dat oplevert, dat... En ook wat pijn doet soms, dat we daarin voor elkaar kunnen zijn. En dat u er daarin voor ons bent. In Jezus' naam. Amen.
Dankjewel.